Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk. De Eerste Kamer, het zou zo mooi kunnen zijn. Wat is erop tegen als het wetgevende broddelwerk van de Tweede Kamer, niet zelden aan elkaar hangend van politieke kippendrift en gewrongen achterkamertjes compromissen, in reden nog eens bekeken wordt op zaken als praktische uitvoerbaarheid en strijdigheid met de grondwet? Niets. Alleen, het gebeurt niet. Dat schreef een bozige Gerard van Westerlo in 2001 in NRC in een heel erg lang stuk. We linken het even in de show notes. Nadat hij anderhalve maand had rondgelopen in de Eerste Kamer. En hij schreef zijn bevindingen op in het stuk Het Fluisteren der Senatoren. En je hoort er een heel teleurgestelde toon in terug. Want Gerard van Westerlo had gehoopt op een plek vol hoogstaand debat. Het oude cliché van de chambre de réflexion. Maar hij trof een plek aan die wel heel erg leek op de Tweede Kamer. Alleen dan ouder en stoffiger. Met politieke spelletjes, coalitiedwang, partijpolitieke reflexen. En hij riep de vraag op of de Eerste Kamer niet overbodig was. Want als de Eerste Kamer eigenlijk precies doet wat de Tweede Kamer ook al doet, ja, waarom bestaat die dan eigenlijk nog? Maar goed, het is inmiddels 22 jaar later en de Eerste Kamer bestaat nog steeds. En het politieke belang ervan is alleen maar groter geworden. Het kabinet Rutte 4 heeft geen meerderheid. En dat betekent dat steun bij ieder wetsvoorstel onzeker is. En die sluwe spelletjes die hij zag, die bestaan ook nog steeds. Deze week werd de nieuwe Eerste Kamer gekozen. En met handige deals en slimme rekensommetjes wist de coalitie nog 24 van de 75 zetels binnen te halen. Een minderheid, maar minder erg dan ze dachten van tevoren. In deze Haagse Zaken gaan we het hebben over de nieuwe Eerste Kamer. We bespreken de nieuwe verhoudingen, hoe de onderhandelingen over zetels zijn verlopen en hoe de rol van de Senaat veranderd is. En dat doe ik bij mij in de studio met twee politieke redacteuren. Pim van der Doel, welkom.
Dankjewel.
En Petra de Koning.
Ja, Guus.
Ook welkom. Ja, Pim, deze week was de verkiezing van de nieuwe Eerste Kamer. Maar jij houdt je daar al maanden mee bezig, hè?
Ja, dat begint eigenlijk al meteen na de Provinciale Statenverkiezingen. Die waren natuurlijk dit jaar in maart. En dan slaan partijen eigenlijk meteen aan het rekenen. Want ja, de verkiezing van de Eerste Kamer is een getrapte verkiezing, zoals we dat noemen. Dus pas twee maanden later eigenlijk kiezen dan de door ons gekozen leden van de Provinciale Staten de Eerste Kamer. En dan kunnen er nog wat zetels schuiven. We gaan dat straks volgens mij helemaal uitgebreid nog uitpluizen. Maar daar heb ik de afgelopen maanden geprobeerd om dat proces zo goed mogelijk te volgen.
Was jij goed in rekenen op school trouwens?
Totaal niet. Dus de Excel sheets waar partijen dus mee kwamen, die moest ik heel veel moeite doen om die te begrijpen. Maar gelukkig had ik de hulp van Filip de Witwijnen, onze Excel koning op de redactie. Dus,
Heel goed. Naast jou, Petra. Jij bent ook al een tijd bezig met de Eerste Kamer op een heel andere manier. Want jij bent daar heel vaak. Je loopt daar veel rond de laatste tijd. Wat ben je daar op dit moment aan het doen? Waar ben je mee bezig?
Nou, ik werk samen met Lemia Haruai aan een soort profiel van de Eerste Kamer. Dus wij zijn de afgelopen dinsdag daar op de tribune gaan zitten. En ook in de hal waar de Kamerleden koffie drinken en thee en zo. Echt weken achter elkaar. En dan zie je dat ze daar helemaal niet aan gewend zijn. Ze vinden dat die aandacht, denken ze echt van wat gebeurt hier? En de Eerste Kamerleden komen dan bij je zitten, ze komen met je praten. En het gaat zelfs zo ver dat als wij in gesprek waren soms met een Kamerlid, dat dan een ander Kamerlid daar even tussendoor nog even wat kwam zeggen. Die wilde dan ook aandacht, gewoon tussendoor. Het deed me af en toe wel denken aan het Europees Parlement. Ik ben correspondent geweest in Brussel en Ja, je zag dat die parlementariërs daar ook vonden dat ze weinig aandacht kregen. Dus als je er dan kwamen ze allemaal op je af. Nou ja, dat gebeurt er als je te weinig aandacht van de media krijgt, denk ik. En wel je wil profileren natuurlijk.
En zijn ze dan ook wantrouwig? Want dan zien ze opeens journalisten op de tribune zitten. Denken ze dan van, oh jee, er speelt iets wat ik niet weet?
Ik denk dat dat bij de een meer geldt dan bij de ander. Maar ja, zeker. Sommigen zijn daar, we worden daar wat onrustig van. En anderen vrolijk. Die denken, hé, wat leuk. En aandacht.
Om even de scène te schetsen. De Eerste Kamer vergadert niet meer in die schitterende oude vergaderzaal op het Binnenhof. Die we misschien allemaal wel een beetje kennen. Met dat sigarenkistje en dat grote portret van koning Willem II aan de muur. Het oogt een beetje als een provinciehuis, hè, waar ze nu zitten.
Ja, de Kamerleden vinden het zelf ook echt verschrikkelijk. Ze hebben het over hun scheikundelokaal en een soort laboratorium waar ze in moeten werken. Het is niet om aan te zien.
Nee, met die kille tafels en nondescripte kunst aan de muur.
Vreselijk, ja.
Voordat we ingaan op wat de uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen was, lijkt het me goed om even kort uit te leggen, hoe wordt die Eerste Kamer nou precies gekozen, Pim?
Kort zei je.
Nee, probeer het maar.
Ja. Nou ja, het is een heel complex systeem, dus ik ga mijn best doen om het zo simpel mogelijk uit te leggen. Maar afgelopen dinsdag werd er dus op de 12 provinciehuizen gestemd door alle leden van de Provinciale Staten. Nou, dat zijn er 572. En zij kiezen zeg maar weer de leden van de Eerste Kamer. Dan heb je een scenario waarin gewoon iedereen op zijn eigen partij stemt. En dan kun je berekenen van, dat was ook de voorlopige uitslag hè, waar jij het over had. De coalitie haalt bijvoorbeeld 22 zetels. Dus als iedereen op zijn eigen partij stemt, dan is er gewoon een duidelijke uitslag. Alleen, dat gebeurt eigenlijk nooit. Er is iedere 4 jaar is er een soort onderhandelingsspel wat aan die verkiezingsdag vooraf gaat. Waarbij partijen dus gaan rekenen en gaan kijken van, nou, hoe kunnen we strategisch soms nog wat stemmen uitwisselen. Zodat partij X dan toch nog naar een extra zetel gaat. En dat speelt eigenlijk vooral in de coalitie. De coalitiepartijen die hebben er natuurlijk belang bij dat ze in dit geval nog 1 of 2 extra zetels kunnen halen. Want dat maakt het makkelijker om beleid, wetsvoorstellen, de begroting door de Eerste Kamer ook te krijgen. Nou ja, goed. En daar zit dus een heel strategisch spel achter.
Dat betekent dat je moet onderhandelen. Je hebt andere partijen nodig om jouw partij aan meer zetels te helpen. Betekent dat je onderhandelt over inhoudelijke dingen? Betekent dat je elkaar quid pro quo gunsten verleent? Hoe werkt dat?
Ja, nou, er zitten vaak niet hele inhoudelijke onderhandelingen nog achter van, joh, als ik op jou stem, dan gaan we dit in het beleid regelen. Het is dus meer dat partijen elkaar op zo'n dag wat gunnen. En in de aanloop naar die dag daar met elkaar over praten. Dus ook in de huidige Eerste Kamer, je kunt eigenlijk onderscheid maken tussen ongeveer 3 politieke blokken. Je hebt de coalitiepartijen, je hebt de linkse oppositie en de rechtse oppositie. Nou, en eigenlijk hebben al die blokken, de partijen die daarin zitten, wel in de aanloop naar die verkiezingen met elkaar gesproken. Maar het is altijd weer de vraag, hoeveel gunnen ze elkaar? Welke omstandigheden spelen mee? En kunnen ze ook echt tot afspraken komen? En meestal, en dat was ook dit jaar weer het geval, slagen de coalitiepartijen er toch het beste in om dat spel te spelen en om elkaar dus iets te gunnen.
En hoe doen ze dat dan? Dat betekent dus dat je per statenlid bijna moet bepalen wie stemt op welke partij.
Ja, ik kan misschien wel even aan de hand van een concreet voorbeeld uitleggen. De ChristenUnie die kreeg bijvoorbeeld op basis van de echte uitslag van de verkiezingen in maart, kregen die 2 zetels in principe toebedeeld. Maar ze hadden eigenlijk 2,7 zetel ongeveer gehaald volgens de uitslag. Nou, dat is dus heel dichtbij een derde zetel. En waar de coalitie dan naar kijkt is, nou, kunnen we onderling met de 4 partijen in principe, kunnen we het zo afspreken dat misschien 1 of 2 statenleden van andere coalitiepartijen in een aantal provincies afwijkend stemmen. Dus niet op de eigen partij. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat de VVD, het CDA dan op de ChristenUnie stemt. In dit geval moesten ze dus met elkaar een hele puzzel leggen, omdat ook het CDA nog kans maakte op een extra zetel. En zo wordt er dus gekeken van ja, wie moet waar wat stemmen. En dan krijgen inderdaad die statenleden vaak op het allerlaatst pas, omdat die onderhandelingen tot het laatst doorlopen. Ja, de instructie, de best wel bijzondere instructie van, nou, wil je toch 1 keer niet op je eigen partij stemmen, maar op onze bondgenoot.
En dat doen ze dan ook?
Ja, als het goed is wel. Dat is natuurlijk ook tot het laatst, kan het spannend zijn. Er zijn in het verleden ook wel eens dingen misgegaan bij het stemmen. Of er zijn altijd soms nog wel eens verrassingen of incidenten.
Ik begreep dat het zo ingewikkeld is dat de VVD een econometrist in dienst heeft die dus met spreadsheets zit te kijken wie stemt waar wat.
Precies, ja. Dat rekenwerk, dat eigenlijk dus al in maart zo ongeveer begint. Omdat alle partijen hun eigen uitgangspositie goed moeten weten. En moeten kijken van, hoeveel stemmen kunnen wij eventueel missen? Of hoeveel extra stemmen hebben wij nog nodig van anderen? Dus daar worden inderdaad echt de wiskits van de fractie opgezet. En bij de VVD dus echt een econometrist. Dus die hadden wel vertrouwen in dat zij in ieder geval goed hadden gerekend.
Zijn er ook partijen die hier niet aan meedoen?
Nou, BBB, hè, die van Caroline van der Plas.
Grote winnaar de van grote de Provinciale winnaar, Statenverkiezingen.
Ja, bij de eerste uitslag leek het erop alsof ze 17 zetels zouden halen. Daar was toen rekening mee gehouden dat ze dan ook hun best zouden gaan doen om die laatste zetel echt binnen te halen als restzetel. Maar dat hebben ze helemaal niet gedaan. Ze hebben mij uitgelegd dat Caroline van der Plas zei, we hebben onze handen echt vol aan onze eigen mensen, waar veel onervaren mensen bij zitten. Weet je, alles moest goed gaan. Ze wilden sowieso niet meedoen aan die politieke spelletjes. Dat wielen en dealen, dat willen ze eigenlijk niet. Maar ze hadden er ook gewoon geen tijd voor. Dus Caroline van der Plas had nog van tevoren een filmpje naar alle statenleden gestuurd, hoe ze moesten stemmen.
Hey lieve allemaal, alle statenleden in alle provincies, waar we allemaal de grootste zijn. Morgen is het echt een hele, hele, hele historische dag. En een hele belangrijke dag, want dan wordt de Eerste Kamer gekozen. En jullie spelen daar een hele grote rol in. Want jullie moeten morgen stemmen. Niet dat ik jullie niet vertrouw, is echt totaal niet aan de orde. Maar ik ken mezelf wel een beetje, soms een beetje chaotisch. Want ik denk van, oh gut, wat gebeurt er allemaal? Of even niet nadenken, er kan echt van alles gebeuren. Dus ik wil jullie vragen, morgen om 3:00 wordt er gestemd. Wees op tijd. Stem met een potlood en maak... Oh, fuck. Sorry. Maak één vakje invullen met potlood om 3:00. Het zou echt zo ongelooflijk balen zijn als we fouten maken. Dus ik wil jullie bij deze nog even een oproepje doen. Ga ook vroeg naar bed. Hou de kop erbij. Kop te ver, zoals we zeggen. En zorg dat we misschien wel 18 zetels halen in de Eerste Kamer. Daar hebben we natuurlijk niet helemaal allemaal invloed op. Maar het begint met om 3:00 er zijn, potlood stemmen en 1 hokje. Mensen, heel erg veel succes. En we schrijven morgen historie. Echt, dat is zo mooi. En jullie zijn er onderdeel van. Top. Doei doei.
Dat was natuurlijk bij veel partijen de angst dat er iets fout zou gaan. Dus andere partijen die hadden een hele overzicht gemaakt per e-mail en zo. Wat je moest doen en wat je niet moest doen.
Om die reden werd in de provinciehuizen, bijvoorbeeld hier in Noord-Brabant, ook nog even duidelijk gemaakt aan de statenleden, die dus al vaak net benoemd zijn, hoe ze precies moeten stemmen voor de Eerste Kamer.
Er zijn 2 stemhokjes geplaatst. U kunt er bijna niet langs kijken, maar dat is daar. Na de oproep gaat u naar het stemhokje en brengt uw stem uit door het bolletje voor de naam van de kandidaat van uw keuze rood te maken. Na het uitbrengen van uw stem stopt u het stembiljet dichtgevouwen in de stembus. De stemming begint zoals ik net heb aangegeven en de griffier noemt de namen van de leden per 2-tal op.
Deze instructies lijken heel duidelijk, maar toch zijn er uit het verleden echt wel voorbeelden waar het toch nog misging. Een van de leukste is 2011, toen een statenlid van D66 in het stemhokje zijn rode stempotlood niet kon vinden. Het schijnt dat het een soort in een rand was verdwenen of zo van het hokje. Is altijd een beetje onduidelijk gebleven. Maar toen dacht hij, ik haal een blauwe balpen uit mijn binnenzak en ik stem alsnog, want het is toch heel belangrijk. Maar goed. Dat was ongeldig, want de kieswet schrijft voor dat je het hokje rood moet maken. Dus het feit dat hij een blauwe balpen had gebruikt, deed hem en daarna D66 de nek om. Dat kostte ze zelfs een zetel in de Eerste Kamer. Dus dat was wel een van de meest pijnlijke incidenten.
Je had het net over de ChristenUnie, die dus recht had op 2,7 zetels. Nog even om het verhaal af te maken. Waar is die 0,7 zetel nu uiteindelijk terechtgekomen?
Nou, er zijn uiteindelijk nog 3 zetels eigenlijk verschoven. Dus de ChristenUnie heeft dankzij hulp van de coalitie inderdaad nog 1 bijgekregen. Is naar 3 gegaan. Het CDA kreeg hulp, onder andere van wat stemmen van de VVD. En die gingen nog naar een 6e zetel. Uiteindelijk heeft de coalitie het zo geregeld dat de ChristenUnie ook nog iets van de eigen stemmen kon geven aan de SGP. En dat komt omdat de ChristenUnie en de SGP van oudsher zeker in de provincie ook wel samenwerkingen hadden. En dat was bij deze verkiezing nog op 1 plek het geval, in Noord-Brabant. Daar deden ze samen mee met de gezamenlijke lijst, maar werd maar één statenlid gekozen van de ChristenUnie, maar namens beide partijen. Dus nou ja, toen moesten ze onderling gaan rekenen van nou, hoe kunnen we dit oplossen? En uiteindelijk kon die man in Brabant gewoon op de ChristenUnie stemmen en stemde er een ChristenUnie-statenlid in Zeeland op de SGP.
Dat in de coalitie lijkt gesmeerd gelopen, maar zo ging het toch niet helemaal, begreep ik. Want jij beschreef ook in een verhaal deze week dat het niet zo eenvoudig was om de stemmen ook goed te verdelen. Want D66 had helemaal geen zin om op het CDA te stemmen, bijvoorbeeld.
Nee, dat klopt. Dus uiteindelijk moest de coalitie een wat meer ingewikkelde formule gebruiken om het onderling te regelen. En daar zat dus in dit geval inderdaad achter dat er natuurlijk wat spanningen zijn in Rutte 4 al maandenlang. En we zeiden in het begin van partijen moeten elkaar wel wat gunnen. Dus deze 60 statenleden, dat was een makkelijke optie geweest nu. Had er bijvoorbeeld één op het CDA moeten stemmen. Maar we hoorden achter de schermen dat deze 60 daar dus niet toe bereid was. En ja, dat heeft vermoedelijk alles te maken natuurlijk met de stikstofproblemen in het kabinet. CDA dat erover wil heronderhandelen. Nou, dat moet nog komen. Dat heeft natuurlijk tot heel veel ergernis geleid bij D66. Dus daarom moest het net even anders worden geregeld in die verhoudingen.
Dus wat gebeurde dan? D66'ers stemden dan op de VVD?
Ja,
en VVD'ers stemden dan vervolgens op het CDA?
Inderdaad, zo is de puzzel ongeveer gelegd. Dus dat was een optie waarbij de statenleden in ieder geval op een partij konden stemmen die nog wat dichter bij hun stond. Hè? Dus dat die D66'ers VVD, ook liberaal, ook niet altijd eens. Maar dat wordt dan als iets makkelijker gevoeld.
Maar als onder de streep het resultaat hetzelfde is, waarom dan zo ingewikkeld doen, Petra?
Ja, dat liep zelfs in het kabinet toch wel op. Want ja, dit slaat natuurlijk nergens op. Waarom zou je zo ingewikkeld doen? Maar ja, het was voor D66 wel heel erg belangrijk dat zij als progressieve partij, zoals ze zichzelf noemen, en dat ze dan niet op een in hun ogen conservatieve partij wilden stemmen. Dat ze dat hun statenleden niet wilden aandoen.
Ook om misschien dan later te kunnen zeggen van, maar wij hebben niet het CDA een extra zetel geholpen.
Ja, je weet ook niet hoe lang dit, wat Pim al zei, hoe lang dit kabinet blijft zitten. En de resultaten van deze dealen en wielen blijft natuurlijk 4 jaar geldig.
Het is toch een merkwaardig ritueel, hè, elke 4 jaar. Jij noemde net het balpen voorbeeld, maar er gebeuren altijd dingen dat je denkt van ja, maar wacht even, dit kan helemaal niet. Een van die dingen was, en dat sprong er toch wel echt uit, denk ik, het statenlid van GroenLinks in Zuid-Holland, Deborah Fernald, opeens een BN'er geworden. Leg uit, wat is daar gebeurd, Pim?
Nou, toen de uitslag van de verkiezingen in Zuid-Holland eigenlijk werd voorgelezen in het provinciehuis, toen bleek opeens dat Volt een extra stem had gekregen. Die hadden daar maar 1 zetel, dus in principe 1 stem moeten halen. Maar die hadden 2 stemmen gehaald en er bleek er 1 te komen van dit statenlid van GroenLinks, Deborah Fernald. En er was eerst was er totale verwarring, ook in Den Haag, waar in de Eerste Kamer de uitslagen werden gevolgd. En waar GroenLinks ook helemaal verbaasd opkeek van, hè, want GroenLinks kreeg dus een zetel minder hierdoor. Want een stem in Zuid-Holland heeft ook veel stemwaarde.
Daar stonden wij bij, hè, Pim?
Ja, dus we zagen Paul Rozemuller al een beetje beteuterd kijken.
En, de fractievoorzitter.
Precies.
Van straks van de gezamenlijke fractie PvdA, ja. GroenLinks.
Ja. Hij herhaalde de hele tijd, dit zagen we niet aankomen.
En eerst, ik dacht eerst nog, want ik wist wel dat GroenLinks en de PvdA en Volt hadden nog wel gesproken van tevoren over als het mogelijk zou zijn om wat stemmen uit te wisselen. Daar waren ze niet uitgekomen. Dat was allemaal te riskant geweest voor de eigen zetels. Dus dat hadden ze niet afgesproken. Dus deze stem was echt, die was eerst onverklaarbaar van hoe had dit kunnen gebeuren.
En wat was er gebeurd?
Nou, dit GroenLinkse statenlid, die had al wat langer problemen in de partij. Dat werd al snel duidelijk. Maar zij zei uiteindelijk dat ze zich niet realiseerde dat ze door op Volt te stemmen haar eigen partij zo in de problemen kon brengen en dat de partij een zetel kon kosten.
Ja, het was echt een ontluisterend interview dat ze gaf aan de NOS.
Maar ik heb niet nagedacht over Eerste Kamerverkiezingen, nee. Dat zeg ik ook eerlijk. Je gaat op een lijst staan omdat je denkt, Ik wil iets gaan doen in de provincie. En ik heb niet aan het effect van de Eerste Kamer gedacht. Ik dacht, ik had iets gezien ergens op internet dat ik 600 zoveel stemmen. Toen dacht ik, wat zijn nou 600 zoveel stemmen? Dat is toch niet zo'n effect? Dus ik denk, niet, het valt ook niet op. Ik wil het ook helemaal niet zeggen van wat ik had gestemd. Want ik denk, dat komt toch nooit iemand achter. En toen ineens heel officieel GroenLinks 5 zetels. Ik denk, hè? Dus een hele zetel eraf door mij. Ja, dat wist ik pas toen het al gebeurd was. Ja, en ik kan nu wel vragen of ze het nog terug kunnen draaien. Maar ik denk niet dat het zo werkt. Ik heb gewoon gedacht van, de kiezers die verwachten dit van mij, want ik heb een bepaald verhaal. En dat wil ik waarmaken. En dat kan ook met Volt erbij. Dus ik dacht, hoe meer silo, hoe meer vreugd eigenlijk. Zo had ik het een beetje gedacht.
Ik zie twee hoofdschuddende mensen tegenover. Geloven jullie haar niet? Of
nou, wat ik wel moeilijk te geloven vond aan haar verklaring is dat het echt wel helemaal leek alsof ze geen idee had waar het over ging. Die hele verkiezing, wat voor rol ze nou als statenlid daarbij had. En ik vond dat een beetje ongeloofwaardig, omdat we ook hoorden vanuit de GroenLinks-fractie Zuid-Holland dat er op maandag nog wel echt gesproken was over, joh, we weten dat er gedoe is geweest, maar kun je toch op GroenLinks stemmen? We hebben het echt, de stem echt nodig. Dus ja, het blijft een heel mysterieus verhaal.
Ja, één stem in dit geval van een statenlid van GroenLinks in Zuid-Holland maakt dus een enorm verschil. Hetzelfde geldt ook voor voorkeurstemmen, hè, Pim, want daar weet je ook meer van.
Ja, een aantal Eerste Kamerleden is nog met voorkeurstemmen in de Senaat gekozen. Dat kan ook bij deze verkiezing. Dus als er maar genoeg statenleden niet op de nummer 1, maar op een andere persoon op de lijst stemmen, dan kunnen ze toch nog een plekje krijgen in de Eerste Kamer. En dat is met twee kandidaten gebeurd. Bij GroenLinks met Roel van Geurp uit Noord-Brabant.
Die kennen we van het pensioendebat.
Ja, die had de laatste weken nog een prominente rol in het pensioendebat. Stond op plek 9. Nou, GroenLinks haalde 7 zetels uiteindelijk in plaats van de verwachte 8. Maar hij komt er dus nu toch nog in. En het geldt ook voor een PVV-kandidaat, Ilse Bezaan uit Noord-Holland. Dus die twee komen er met voorkeurstemmen in. En er zijn nog een aantal andere kandidaten die ook heel veel voorkeurstemmen kregen, maar die stonden dan ook hoog genoeg op de lijst om er al in te komen.
En waar heeft dat mee te maken? Want een statenlid is niet een gewone kiezer. Heeft dat met regionale binding te maken? Heeft dat met een protest tegen de leiding van de partij te maken? Hoe moet ik dat wegen?
Ja, dat weten we natuurlijk niet van iedereen precies. Maar wat wel heel erg in het algemeen bij de voorkeurstemmen opviel, is dat heel veel statenleden op kandidaten uit de eigen provincie stemden. Bijvoorbeeld in Friesland waren er wel 4 of 5 fracties die unaniem allemaal alleen maar op de Friese kandidaten hadden gestemd. Dus daar zit echt een soort regionaal sentiment achter.
Dit is eigenlijk allemaal politiek spel, hè, wat jullie nu beschrijven. En het doet me soms een beetje denken aan waar we het heel vaak over hebben. Dat is namelijk wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Er gebeurt heel veel achter de schermen. Er gebeurt heel veel in kamertjes waar we niet bij zijn. Er wordt heel veel geappt en gebeld, hè, om maar de eigen partij of het eigen belang vooruit te helpen. Het interessante is natuurlijk dat de Eerste Kamer toch een heel andere rol altijd toebedeeld heeft gekregen in het verleden. In principe is de Eerste Kamer verantwoordelijk voor de toetsen van wetsvoorstellen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid. Het is overigens een Belgische uitvinding, wil ik nog even zeggen. Want we hebben een Eerste Kamer omdat we ooit één land met België waren. En de Belgen vonden een Eerste Kamer belangrijk omdat er geen of te weinig zuidelijke adel in de Tweede Kamer zat. Dus die moesten ook ergens zitten. Zo zagen ze dat. Maar het interessante is dat de Eerste Kamer dus altijd een andere rol heeft gekregen. Maar als ik jullie zo hoor, is dat toch veel politieker geworden. En ik denk zelf dat de Eerste Kamer die ooit moest waken tegen wat je dan noemt de waan van de dag en al te radicale voorstellen van de Tweede Kamer, toch steeds meer eigenlijk een politiek orgaan is geworden. En het bekendste voorbeeld, denk ik, ik werkte hier toen nog niet, maar het bekendste voorbeeld daarvan is misschien 1999, de Nacht van Wiegel, toen VVD-senator Hans Wiegel tegen een wetsvoorstel van het kabinet stemde, waar de VVD deel uit van maakte, om een correctief referendum in te voeren. En dat was een halszaak in de coalitie en een stevige kabinetscrisis. Je hoort in dit fragment Hans Wiegel, na zijn beruchte tegenstem, daar iets over zeggen.
Ik heb de minister-president gezegd dat ik vond dat hij op uitstekende wijze zijn interventie in de Kamer heeft gepleegd.
Kunt u zich zijn gevoel van wellicht verraad voorstellen?
Dat gevoel zal hij zeker niet hebben.
Denkt u dat werkelijk? Dat
denk ik werkelijk, want ik ken zijn karakter.
Interessant is dat in 1999 dus een politieke aardschok was. Sindsdien is de Eerste Kamer steeds meer een politiek orgaan geworden, lijkt het wel. En wordt het ook steeds vanzelfsprekender gevonden, was toen al zo, maar misschien nu nog wel meer dan toen, dat bijvoorbeeld coalitiepartijen voor coalitievoorstellen stemmen. Dat oppositiepartijen, dat daar steun gewonnen moet worden. Dus zeg maar, de regels die gelden voor de Tweede Kamer gelden nu ook in de Eerste Kamer. Jij praat veel met senatoren, Petra. Zie jij dat senatoren dat zelf ook zo zien?
Ja, zeker. En het heeft natuurlijk ook mee te maken dat als je als coalitie in de Tweede Kamer een meerderheid hebt, maar in de Eerste Kamer niet, dan gaat vanzelf, dan verschuift dat politieke spel ook voor een groot deel naar de Eerste Kamer. Dus dat is de basis. En je zag dan in 2019 had je die enorme overwinning van Forum voor Democratie. Hè? Dat veroorzaakte ook daar een schok. Forum voor Democratie viel uit elkaar voordat ze begonnen waren, maar dat veranderde denk ik ook wel wat. En je zag het ook de afgelopen jaren dat partijen zich steeds feller gingen gedragen, dat je meer ruzietjes had, veel meer theater. Maar wel theater zonder veel publiek. Dat is dan, daar moet de Eerste Kamer het mee doen.
Dat is het lot van de Eerste Kamer.
Precies, maar de afgelopen weken zag je natuurlijk wel wat zich er afspeelde. En toen waren er wel veel camera's toen het over de pensioenwet ging en zo, die er nog net even doorheen ging, waarover gestemd is. Dat BBB, die zitten daar nog niet. Die had gevraagd, kunnen jullie daar niet mee wachten totdat wij erin zitten en zo. Dat liep allemaal best hoog op. Dus opeens waren er wel heel veel camera's op het theater in de Eerste Kamer. En ik heb daar de afgelopen weken ook wel met Eerste Kamerleden over gepraat. En die waren heel treurig over hoe de Eerste Kamer is verworden. En ik hoorde mensen zeggen van ja, zo maken we onszelf echt overbodig. We gaan Tweede Kamertje spelen. Dat moeten we niet doen. We gaan afgeschaft worden als dit zo doorgaat.
Dus dat zien zij zelf ook als een zwakte. Het is niet zo dat zij dat zelf graag willen.
Nee, lang niet allemaal. Nee, zeker niet.
En zijn er niet ook senatoren die juist een beetje genieten van het politieke spel en van het theater?
Ja, zeker. Je hebt natuurlijk de oud-FVD'er Henk Otte, die een eigen groep is begonnen daar in de Eerste Kamer. Die doet zijn werk heel serieus en ook heel fanatiek, ook heel fel. Hij is het meest aan het woord geweest de afgelopen jaren dan wie ook. Dus ja, hij is daar heel druk mee bezig. En je hebt ook de BVV debatteert fel en op het randje. Je ziet dat de andere Kamerleden zich daar niet goed raad mee weten. Dus dan, je neemt ook de ruimte die je krijgt. Dat lijkt me duidelijk. En wij, Lemmy en ik hebben bij de algemene politieke beschouwing in de Eerste Kamer in oktober ook meegemaakt, weet je, dat er het woord ontnomen werd van de Kamerleden van de PVV en dat daar dan weer een hoofdelijke stemming over kwam en zo. Ja. Dus dat je ziet wat je in de Tweede Kamer ziet, zie je dus dan ook heel erg in de Eerste Kamer.
En heeft dat te maken met ook de komst van Forum voor Democratie in 2019, noem je? Nu is BBB de grote winnaar van de statenverkiezingen van 2023. Al sinds de 19e eeuw wordt de Eerste Kamer gekozen door de Provinciale Staten. Ik kan mij voorstellen, ik weet niet of het waar is, maar ik kan me voorstellen dat kiezers anders stemmen voor Provinciale Staten dan ze landelijk zouden stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dus dat ze, stel ze zijn boos ergens over of ze zijn teleurgesteld in het kabinet, dat ze misschien sneller een proteststem in de Provinciale Staten laten horen dan bij Tweede Kamerverkiezingen. Met andere woorden, de Eerste Kamer, die dus gekozen wordt door die Provinciale Staten, is een afspiegeling van een tegenstem. Meer dan de Tweede Kamer dat is. Het is maar een gedachtespinsel hoor. En ik weet niet of jullie mij volgen hierin. Maar is de Eerste Kamer daarmee niet ook al in die zin ook politieker geworden?
Het zou heel goed kunnen hoor, Guus, dat je gelijk hebt. Dat kiezers zich vrijer voelen bij verkiezingen die niet voor de Tweede Kamer zijn. Die stemmen komen dan wel terecht in een heel serieus bedoeld parlement als de Eerste Kamer.
Het is afgelopen twee eeuwen heel vaak gegaan over het herdefiniëren van de rol van de Eerste Kamer. In 2019 is die discussie ook landelijk nog gevoerd, hè Pim?
Ja, klopt. Het kabinet heeft in 2019 nog een voorstel ingediend om de manier van verkiezen van de Eerste Kamer toch weer te veranderen. De Provinciale Staten mogen het blijven doen, maar het kabinet wilde eigenlijk terug naar de situatie van voor 1983. Dat er om de drie jaar de helft van de Eerste Kamerleden werd gekozen door de leden van de Provinciale Staten. En het idee is dan dat het minder dan nu vier jaar gekeken moet worden van heeft de coalitie nog wel die meerderheid, dat het weer daardoor wat minder politiek zou worden. Dus dat die wisselingen in een ander tempo zouden gaan. Maar goed, in Nederland verandert er eigenlijk bijna nooit iets als het om dit soort verkiezingen en democratische hervormingen gaat. Dus wat is er gebeurd? De Tweede Kamer heeft dit voorstel wel in eerste lezing, dat gaat om grondwetswijziging, maakt het altijd moeilijk, aangenomen. Maar het ligt nu in de Eerste Kamer. dat ligt overigens niet alleen, en daar is het nog niet behandeld, dat ligt overigens niet alleen aan de Eerste Kamer zelf. Want opvallend genoeg heeft ook het kabinet weer totaal geen haast gemaakt met het beantwoorden van vragen uit de Senaat. Wat hier altijd heel, heel moeizaam aan is, is dat als je zo'n wijziging in de verkiezing of zelfs in de mogelijk het afschaffen van de Eerste Kamer zou willen doen, dat dat dus twee keer door beide parlementen moet. En de tweede keer in de Eerste Kamer ook natuurlijk met een tweederde meerderheid. Dus ja, dat is heel erg moeilijk.
Zo is de Nacht van Fantijn toch ook ontstaan. Dat was in 2005 toen Ed van Tijn, senator van de PvdA, tegen de gekozen burgemeester stemde. En daarmee die tweederde meerderheid ook niet, kreeg. Je zei net dat senatoren hun eigen rol steeds politieker eigenlijk invullen. En sommigen ook echt wel een beetje genieten van het podium en van het spel en van de intrige. Je kan ook zeggen, het kabinet ziet die politieke rol van de Eerste Kamer ook zo. Want zij hebben nog even snel de pensioenwetten doorheen gejast in deze samenstelling van de Eerste Kamer. Volgende week wordt de nieuwe Eerste Kamer benoemd. afgelopen week en ook nog volgende week zit de oude Eerste Kamer er nog. Dus die zijn ook gaan rekenen van, oh wacht even, nu hebben we nog een kans. En de pensioenwet is deze week aangenomen.
Nee, je ziet eigenlijk iedere vier jaar dat zeker nu de coalities geen vanzelfsprekende meerderheid meer hebben in de Eerste Kamer. Dat een aantal belangrijke voorstellen nog op het allerlaatst worden behandeld. Omdat zeker bij de pensioenwet gold nu ook dat de meerderheid die er nu is een stuk ruimer is dan de nog steeds wel verwachte meerderheid ook in de nieuwe samenstelling. Dus dat is inderdaad altijd een groot coalitiebelang. Moet overigens wel, de kanttekening wil ik wel maken, dat de oppositie wel heel erg het beeld van de doorheen jassen heeft gebruikt de laatste weken.
En ik neem dat gewoon maar over.
Ja,
hier.
Nee, maar dat was ook echt, het was ook echt een felle discussie. Maar ook over de pensioenwet heeft de Eerste Kamer gewoon ruim 6 maanden gedaan, de behandeling. En onze pensioenexpert op onze redactie zei ook van, er is echt heel uitvoerig dagenlang over gesproken, hoorzittingen met deskundigen. 3 termijnen, meerdere vergaderdagen uiteindelijk. Dus je kan volgens mij ook niet volhouden dat het niet zorgvuldig is gegaan.
Even het grote beeld, want er komt dus een nieuwe Eerste Kamer straks. Er is een politieke aardverschuiving geweest. Forum voor Democratie, de grote winnaar van 2019, is verkruimeld. BBB is groot geworden. De coalitie had al een minderheid. Die minderheid is alleen maar nog kleiner geworden. Kunnen jullie even het grote beeld schetsen? Hoe zijn de verhoudingen straks in de Eerste Kamer en wat betekenen die?
Nou, het kabinet zal echt nog veel meer de best moeten doen om makkelijk meerderheden te halen voor voorstellen. Het geluk van de uitslag, van deze uitslag, is wel dat zeg maar zowel over de linkerkant als over de rechterkant nu op papier best makkelijk kan. Hè. Er zijn eigenlijk 2 grote fracties, op links nu GroenLinks en PvdA, die ook samen 1 nieuwe grote fractie gaan vormen. En op rechts de BBB, die allebei dus genoeg zijn om die meerderheid nipt te verzekeren. Het gaat natuurlijk heel interessant worden van welke kant het kabinet op de grote onderwerpen eigenlijk op wil gaan.
Ja, je zag dat deze week dan ook, dat GroenLinks die ene zetel op het laatste moment nog kwijtraakte. Maar Paul Rozemuren zei ook meteen, het verandert niks aan ons politieke gewicht in de Eerste Kamer. Wij kunnen nog steeds de coalitie aan de meerderheid helpen in de Eerste Kamer. Dus wij zijn nog steeds heel erg groot en belangrijk.
En die luxe heeft het kabinet nu niet, hè? Want er is op rechts niet een makkelijke weg te bewandelen. Forum voor Democratie is in de huidige samenstelling is helemaal verkruimeld tot allerlei groepen. Dus zeg maar de optie rechtsom was er eigenlijk niet. Dus in dat opzicht hebben ze nu een luxe situatie dat rechtsom en linksom allebei kunnen.
Ja, nee, zeker. Dat is nieuw. BBB met 16 zetels kan Rutte 4 gewoon helpen.
Je had het net over tot meerderheden komen, Pim. Wat betekent dat in de praktijk?
Nou, je ziet eigenlijk dat het vooral als het bij hele gevoelige wetsvoorstellen, de jaarlijkse begroting, dat er echt onderhandeld moet worden in de Eerste Kamer. Er zijn toch altijd wel veel wetsvoorstellen die met ruime steun van alle beide flanken passeren. Maar als het er echt om gaat, dan gaan ministers of staatssecretarissen af en toe echt kopjes koffie drinken. Ook wel met de Eerste Kamerfracties, maar dat begint natuurlijk vaak al, zo werkt het dan, in de Tweede Kamer, want het is wel handig om daar al eigenlijk de steun te regelen vooraf. Zodat een wetsvoorstel, als het daar gepasseerd is, dat het kabinet eigenlijk dan weet van, nou, dat gaat in de Eerste Kamer, gaat dat ook wel goed komen.
Maar je ziet ook in de Eerste Kamer veel ministers en staatssecretarissen rondlopen, hoor. Zeker als het erop aankomt, dan komen ze allemaal zelf.
Ja, je ziet het wel drukker worden de laatste tijd.
Ja, de afgelopen weken was het echt de een naar de ander. Dus kwamen elkaar tegen in de hal en hey, hoi, moet jij ook? zo ging dat.
Wat is eigenlijk, we hadden het even over linksom en rechtsom. Links is dus het blok PvdA GroenLinks. Volt is dus niet meer nodig. Dat is lijkt me goed nieuws voor Rutte 4, want dat is gewoon een partij minder om rekening mee te houden. Rechtsom is BBB op dit moment natuurlijk de partij om tot een meerderheid te komen. Wat is er linksom mogelijk, denk je? Wat is er te halen?
Nou, kijk, als je naar de grote thema's kijkt waar het kabinet in het regeerakkoord ambitieuze doelen had en echt iets wilde bereiken. Denk aan stikstof, klimaatwetgeving. Nu ook belangrijk de spreidingswet om asielzoekers gelijk over Nederland te verdelen. Ja, dan is het in principe logisch om steun te zoeken bij de linkse partijen. De linkse partijen hebben ook de afgelopen jaren al in de Eerste Kamer het kabinet vaak geholpen. Dus je zou kunnen verwachten dat het kabinet toch opnieuw naar links gaat kijken. Dat de meest logische route is. Het is wel zo, volgens mij, dat PvdA GroenLinks hadden ook gehoopt dat zij echt de enige waren, de fractie waren, groot genoeg, de grootste, is niet gelukt, want dat is BBB. Dus dat zij cruciaal zouden zijn voor het kabinet en dat het alleen via links kon. Nou, dat is nu niet het geval. Nee. Dus ook al is het inhoudelijk op sommige onderwerpen misschien niet zo waarschijnlijk. Het kabinet heeft wel echt een alternatief met BBB. En volgens mij wordt het heel interessant hoe BBB zich ook gaat opstellen.
Kun je BBB al een constructieve middenpartij noemen? Of wat denk jij, Petra?
Nou, Ilona Lagast, de fractievoorzitter in de Eerste Kamer van BBB, die zei daar zelf al iets over bij de NOS op dinsdagmiddag.
Nou, het kabinet wil zaken doen met ons.
Ja.
En dat betekent dat als ze met goede voorstellen bij ons komen, is er zeker zaken met ons te doen.
Ja, en dan bent u ook bereid om te onderhandelen.
Tuurlijk, je bent altijd bereid om te onderhandelen. Daar zit je voor in de politiek.
Ja, en wat voor soort, waar staat u dan eigenlijk? Een beetje in het midden, meer op rechts? Dat is ook nog een beetje zoeken.
Nou, ik denk dat we echt een nieuwe middenpartij zijn.
Echt een nieuwe middenpartij? Ja. Nou, we gaan het zien wat dat gaat betekenen voor de coalitie. Dank u wel.
Ja hoor, graag gedaan.
Ja, in een gesprek met ons zei Ilona Lagast dat zij ook heel graag wil dat de Eerste Kamer weer het bedaarde parlement wordt van reflectie. En dat vooral let op de juridische houdbaarheid en de uitvoerbaarheid van wetten. En dat het van haar niet hoeft om Tweede Kamertje te gaan spelen. Maar goed, we gaan dat zien. Ze wil in elk geval praten, overleggen, zich constructief opstellen. Dat is wat ze zegt.
Wat zijn de grote thema's waar de Eerste Kamer zich dan vooral mee bezig gaat houden de komende tijd?
Nou, wat we zeker weten is dat het veel over asiel en migratie zal gaan. Heel veel over stikstof en de plannen van de coalitie daarmee. En natuurlijk ook klimaat.
Ja, en bijvoorbeeld bij dat stikstoffonds wordt het nog wel heel interessant. Gaan GroenLinks en PvdA dat uiteindelijk steunen? Of gaat BBB dat misschien zelfs wel steunen? Want in de Tweede Kamer hebben PvdA en GroenLinks tegen dat hele fonds gestemd. Wat het hele beleid straks moet gaan uitvoeren. Omdat zij dus de plannen nu nog te vaag, niet ambitieus genoeg vinden. Want 2030 is onzeker. Dus het is nog maar de vraag, zeg maar, hoe dat gaat aflopen. En of het kabinet ook niet, als ze toch de plannen wat willen afzwakken nu. We weten nog niet wat het CDA gaat doen binnenkort. Dat ze misschien over zo'n onderwerp toch ook wel met BBB om tafel kunnen. Dus volgens mij wordt dat de komende tijd heel interessant. Om aan de hand van, dit is misschien wel de eerste echte testcase die eraan zit te komen na de zomer. Als dat fonds in de nieuwe Eerste Kamer komt. Van hoe gaan de machtsverhoudingen zich dan
uitwerken? Ga je natuurlijk heel veel zien in de debatten in de Tweede Kamer. Weet je, de PvdA en GroenLinks zullen zich groot gaan maken. Van, weet je kan niet om ons heen. Kom bij ons. Maar BBB, Caroline van der Plas met haar ene zetel zal dat ook doen. Want achter haar staat die grote Eerste Kamerfractie. En de vraag zal zijn, kan de coalitie kiezen? Kunnen ze op het ene terrein met de linkse oppositie meebewegen en op het andere terrein met BBB? Gaan die partijen dat in de oppositie dat accepteren? Oké, nu kom je weer bij ons voor dit, maar dan willen we ook dat je bij ons komt voor dat. Nou, het wordt behoorlijk ingewikkeld.
Dus het betekent dat de veranderende verhoudingen in de Eerste Kamer ook zullen betekenen dat het debat in de Tweede Kamer dus ook een andere dynamiek krijgt.
Zeker, en dat zal ook spanning veroorzaken in de coalitie. Want wil D66 de hele tijd varen op de steun van BBB? Dat lijkt mij absoluut niet. Maar wil de VVD de hele tijd afhankelijk zijn van de steun van GroenLinks en de PvdA? Dat lijkt mij ook niet.
Jij hebt al heel vaak de val van Rutte 4 voorspeld. Maar heeft de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer de positie van Rutte 4 nou sterker of zwakker gemaakt, denk je?
Ja, dat is voorspellen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het de zaken niet makkelijker maakt. Nee, ik denk dat de druk op de coalitie zal toenemen. Ja, ondertussen weet je wat er heel erg speelt nu is asiel en migratie. Daar zijn ze in het kabinet over aan het praten. Ze komen met een hele lijst met voorstellen om de komst van asielzoekers te beperken. Dit weekend is er een congres van de VVD in Apeldoorn. De ChristenUnie komt ook bij elkaar voor een congres. Ja, we gaan het zo goed als zeker zien dat de spanningen toenemen. Zeker op dit onderwerp.
Iets anders wat ook nog speelt is de voorzittersverkiezing. Hè? Wie naar voren wordt geschoven als de nieuwe voorzitter? Heb je daar al iets meer van gehoord?
Ja, Jan-Antonie Bruin, die nu de voorzitter is van VVD'er. De Eerste Kamer, VVD'er, die wil heel graag doorgaan. BBB zegt, wij hebben wel een kandidaat. Ze willen daar niet zeggen wie. Maar ze zeggen ook nog niet dat ze die zeker naar voren zullen schuiven. Ze willen afwachten waar de anderen mee komen. GroenLinks en de PvdA lijken ook wel met iemand te willen gaan komen. Dus dat wordt de komende weken een interessante kwestie. Want dan gaan ze onderhandelen, kijken wie de ondervoorzitter mag leveren.
Rutte 4 sleept een heleboel bagage met zich mee. Onder meer het stikstofprobleem waarvan het CDA heeft gezegd, wij willen eigenlijk heronderhandelen over de afspraken die in het coalitieakkoord zijn gemaakt. Het asielprobleem noem jij terecht. Dat zal de komende weken, maanden gigantisch gaan oplopen. Al die dossiers zullen hun weerslag hebben, ook op de stemming in de Eerste Kamer. Je had het net over de BBB-senatoren. Die willen het anders doen. Hè? Die willen minder van de spelletjes en weer meer chambre de réflexion. Is dat realistisch? Is het mogelijk om in zo'n spannende politieke tijd inderdaad weer ouderwets senatortjes te gaan spelen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is dé vraag van de komende tijd. Het lijkt mij niet zo heel makkelijk. Nee, ik denk dat het vanzelf een flink politiek spel gaat worden, ook in de Eerste Kamer.
En dat je meegetrokken wordt eigenlijk in de dynamiek die nu eenmaal hier in Den Haag heerst.
Ja, precies.
Ik ben wel heel benieuwd of BBB echt wil gaan meepraten, dus in de Eerste Kamer heel serieus, als een soort constructieve partij. Of dat ze toch denken, nou laten we in de Senaat nog maar eerst een beetje scherp oppositie voeren en ons echt gaan richten op die Tweede Kamerverkiezingen en dan de buit, hè, opnieuw de buit binnenhalen. Ik denk dat dat kan nog een interessante strategische keuze ook zijn die zij ook zullen moeten maken.
Petra vertelde over hoe weinig media-aandacht er is voor de Eerste Kamer. Maar heel erg fel oppositie voeren betekent natuurlijk niet meteen dat je een enorm podium hebt, toch? Dus de vraag is een beetje wat dat je oplevert.
Nee, daar heb je gelijk in. BBB zal dan wel echt een manier moeten vinden om meer aandacht naar de Eerste Kamer te trekken.
Dank jullie wel, Petra de Koning en Pim van der Dol. En jij ook weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie waren in handen van Iris Verhulsdonk en Vita van Lennep. Montage door Pieter Bakker. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Tot dan.